Willen we samen een stukje lezen uit 1 Samuel hoofdstuk 21. Ik wil graag de draad opnemen waar dat we afgelopen zondag gestopt zijn. Namelijk in 1 Samuel 21 vers 10. En ik wil lezen tot 22 vers 6. Dit zegt Gods woord. Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg. Hij kwam bij Akis, de koning van Gat. De dienaren van Akis spraken tot hem. Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de rijdans een beurtzang gezongen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden? David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat. Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende. Hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Akis tot zijn dienaren, zie, je merkt toch dat de man krankzinnig is. Waarom breng je hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat je mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen? David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem. Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was en hij werd hun aanvoerder. Ze bleven bij hem ongeveer 400 man. Vandaar ging David naar Mispe in Moab en zei tot de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch bij u mogen komen, totdat ik weet wat God met mij voor heeft. Toen bracht hij hen onder bij de koning van Moab, en ze bleven bij hem zolang David in de bergvesting was. Maar de profeet Gad zei tot David, blijf niet in de bergvesting, ga heen en trek naar het land Juda. Toen ging David heen en trok naar het woud van Gered. En dan zou ik ook nog wel in Psalm 23 lezen. Jahwe is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van Jahwe verblijven tot in lengte van dagen. Overal ter wereld, broers en zusters, is voor vele christenen Psalm 23 een geliefkoosd lied dat heel vaak gezongen wordt, ook hier trouwens. Is Psalm 23 ook een gekoesterd lied, waar men hoop en kracht uitput, vooral in bange momenten? Ja, hoe vaak wordt het niet in beeld gebracht in films, dat in momenten van grote angst mensen spontaan deze psalm beginnen prevelen? Wanneer een lijnvliegtuig een gevaarlijke noodlanding moet maken, of wanneer kogels rond de oren vliegen en granaten rondom inslaan in een oorlogsfilm. Het zal u wel bekend voorkomen. Al ga ik door een dal vol schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Op jonge leeftijd, zoals we overdacht, was David door Samuel de profeet tot koning gezalfd. En God die had de woorden van zijn profeet bevestigd door David te zalven met zijn geest. En David die was vanaf dat moment zich heel goed bewust dat niets of niemand Gods plannen met hem kon verhinderen. Hij leefde toen dag aan dag in het vertrouwen dat de Heere God met hem was. Gods nabijheid was tastbaar. Hij onderkende Gods zorgende hand in het leven van elke dag. Maar de dingen kunnen snel veranderen in het leven. Je kan je toch amper voorstellen, broeder en zuster, dat de David die deze psalm geschreven heeft, dezelfde persoon is die in 1 Samuel 22 een veilig onderkomen had zoeken bij aartsvijand nummer 1 van Gods volk, en zich daar gedraagt als een waanzinnige. We zien David hier duidelijk niet van zijn fraaiste kant. David is hier zichzelf niet meer. David is het noorden kwijt en hij leeft in overlevingsmodus. Hij is niet meer de man die hij was. David is een schim van zichzelf en is helemaal afgegleden. En ik ben ervan overtuigd, vrienden, dat door deze geschiedenis de Geest van God ons voor de aandacht wil brengen dat dit iedereen kan overkomen, zonder dat je het meteen in de gaten hebt. Iedereen van ons, zoals je hier zit vanmorgen, kan zich op een hellend vlak bevinden, zonder het echt te beseffen. En ik hoop dat iedereen van jullie vanmorgen deze mogelijkheid ook voor zichzelf openhoudt, en dat je niet meteen denkt, ja, het gaat vanmorgen van deen of van deen of van deen zijn. Als we ons zo opstellen, kan de Geest van God ons niet bereiken, vrienden. En juist omdat het iedereen kan overkomen, is het belangrijk om via David zijn situatie ons opnieuw te realiseren wat dat het betekent om af te glijden. En de sleutel in David zijn leven om dit te begrijpen, vind je eigenlijk 2 hoofdstukken terug in een lang gesprek tussen David en Jonathan. Je kunt het vinden in 1 Samuel 20, vers 30. Want daar vinden we dat David Jonathan ervan wil overtuigen dat zijn vader Saul vastberaden is om hem te doden. Jonathan die is op dat moment daar niet van overtuigd, is van mening dat zijn vader altijd vertelt wat dat hij van plan is. En dan antwoordt David hem het volgende. Hij zegt tegen Jonathan, je vader weet heel goed dat jij op me gesteld bent. Daarom denkt hij, Jonathan mag dit niet te weten komen, het zou hem maar verdriet doen. Maar ik zweer je, zowaar je wel leeft, en zowaar jij leeft, Jonathan, ik ben maar 1 stap van de dood verwijderd. Hoor je wat David hier zegt? Ik ben maar 1 stap van de dood verwijderd. Dit zijn de woorden, vrienden, van een man die aan het afglijden is. David is door de omstandigheden overtuigd geraakt dat elke dag nu zijn laatste dag kan zijn. Maar is dat de realiteit? Had de Heere God hem niet verzekerd, vrienden, dat hij de volgende koning zal zijn? Had de Heere God zijn belofte niet bezegeld met de zalving van zijn geest als onderpand? Ja, op dat moment was er daar niets van te zien. En na de omstandigheden leek het heel onwaarschijnlijk, maar hij zou het wel worden. David zou nooit sterven voor hij koning werd. Maar nu is hij doodsbang, door angst overmand. Saul zal mij te pakken krijgen. Ik ben maar 1 stap van de dood verwijderd, belooft hij. Of anders gezegd, de belofte van God aangaande het koningschap die David voorheen zo helder voor de ogen stond, is verdwenen als een nevel voor de zon. En het enige wat hem nu nog voor ogen staat, is de moeilijke situatie waarin dat hij zich bevindt. Het is het eerste wat hij aan denkt als hij opstaat en wat hem uit zijn slaap houdt als hij 's avonds in zijn bed kruipt. Zelfs midden in de nacht, wanneer hij plots wakker is, kan hij maar aan 1 ding denken. Saul zal mij zeker doden. Vrienden, die gedachte is voor David een obsessie geworden, die hem dag in, dag uit bezighoudt. En hij kijkt gedurig over zijn schouder. De dreiging van Saul is overal aanwezig. Ik weet niet of het u opgevallen is, 1 Samuel 21, vers 10. Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag. Van Saul weg. Hoe van Saul weg? Saul is op dat moment niet eens in zijn buurt. Maar op dat moment lijkt het alsof hij altijd binnen het handbereik van Saul is. Hij is overtuigd dat hij maar 1 stap van de dood verwijderd is, ondanks Gods beloftes. En hier kunnen we ontdekken, vrienden, wat dan nu zo typerend is voor iemand die aan het afglijden is. Wanneer is iemand aan het afglijden? wanneer de gedachten van het moment ons veel echter lijken dan de gedachten aan God, dan zijn we aan het afglijden. Is David zijn situatie voor ons herkenbaar? Is Gods nabijheid slechts een vluchtige nevel die telkens verdwijnt bij het felle licht van de omstandigheden waarin u zich bevindt? Wat geeft de bovenhand in ons leven, vrienden? De gedachten van het moment of de gedachten aan God? Wanneer dat de zichtbare wereld jou veel realistischer lijkt dan de onzichtbare wereld van God, dan ben je aan het afglijden. Wat houdt ons gedurig bezig? Ik denk dat we allemaal heel persoonlijk die vraag voor onszelf moeten stellen. Wat houdt ons bezig? Nu, dat is de toestand waar David zich in bevindt, wanneer dat hij vlucht voor zijn leven uit vrees voor koning Saul. En ondertussen heeft hij op een slinkse manier, door leugen en misleiding, zichzelf in proviant voorzien en een waardeloos wapen weten te bemachtigen in de priesterstad Nob. En hij had vervolgens nu zijn eigen weg, zoals hij zich voorgenomen had. Gods hand had hij niet opgemerkt bij de priesters. Gods sprekende herinneringen die waren David niet opgevallen toen hij die heilige toonbroden aannam en herinnerd moest worden aan Gods nabijheid en Gods voorzienigheid. Toen hem dat zwaard van Goliath overhandigd werd, herinnerde David zich niet dat God alleen kan verlossen, omdat de strijd van Yahweh is. Saul zal mij zeker doden. Dat was alles wat hem bezig hield. En we lezen, daarop maakte David zich op, vluchtte die dag van Saul weg, en kwam bij Achis, de koning van God. Nu, een kleine rechtzetting, ik heb je vorige week misschien een klein beetje op het verkeerde been gezet, door te zeggen dat David het land zal verlaten. Want strikt genomen doet dat eigenlijk niet. Die 5 zustersteden van de Filistijnen, die liggen wel degelijk in het land. In het gebied dat beter bekend is onder de naam de Gaza-strook. Dit deel van het land wordt wel op dat moment gecontroleerd door de Filistijnen. En elk van die 5 zustersteden die wordt apart bestuurd door een stadsvorst. En Achis is 1 van de 5 stadsvorsten in het gebied dat soms ook Filistea genoemd wordt. Vandaar dat ik ervoor opteerde om te zeggen, hij gaat het land verlaten. Omdat ik bedoelde dat hij naar Filistea zou gaan. Dus we treffen hier eigenlijk David aan, gewapend met het zwaard van Goliath, aan de ingang van de stad Gat, waar dat hij ironisch genoeg zoekt onder te duiken. Gat was namelijk de geboortestad van de Filistijnse superheld die David met zijn eigen handen gedood had, waarna dat de Filistijnse legers totaal ontredderd verslagen werden. Hoe komt hij er in hemelsnaam bij om te geloven dat hij in deze stad onder de radar zal kunnen blijven? Hij is ervoor verantwoordelijk dat zoveel vrouwen in die stad nu door het leven moeten gaan als weduwe. Ja, als koning Achis nu uw hoop is, dan ben je pas echt in de problemen. Maar weet je, het gaat vaak in het leven zo. Vaak laten de oplossingen die wij voor onze problemen kiezen zien hoe groot dat ons probleem wel is. En in zijn radeloosheid ziet David hier maar 1 uitkomst, te vluchten naar deze vijandige stad, waar Saul hem zeker nooit had komen zoeken. Zijn vrees voor Saul blijkt dus vele malen groter dan zijn vrees voor de Filistijnen. En dat gaat een grote misrekening zijn. David heeft er niet bij stilgestaan dat uitgerekend in deze stad, dat uitgerekend deze stad het beginpunt was van Gods strijd om Israël te verlossen. Door Simson maakte Yahweh hier een begin om zijn volk van de Filistijnse overheersing te bevrijden. Op deze plaats was Simson de Filistijnen beginnen uit te dagen, weet je nog? Simson die had de poorten van de stad uit zijn hengsels gesleurd. Hij had ze op zijn rug meegenomen naar Hebron. Blijkbaar had Simson toen Gods belofte nogal letterlijk begrepen. Je zult heersen over de poorten van uw vijanden, had Yahweh beloofd aan Israël. Alles bij elkaar genomen, vrienden, is de stad God wel de laatste plaats om politiek asiel aan te vragen. David is persona non grata in God. Hij waagt zich dus gewoon in het hol van de leeuw. En het duurt dan ook niet lang voordat de staatsveiligheid David opmerkt, arresteert en in de boeien slaat. En ik denk dat de inlichtingendiensten heel trots waren om Achis te informeren over hun totaal onverwachte vangst. Maar weet je wat als ze de koning vertellen, is gewoon verbazingwekkend. Laten we het maar opnieuw lezen. Is dit niet David, zeggen ze? Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de rijdans een beurtzang gezongen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Ja, die dienaren van Achis, die spreken beter dan zij zelf op dat moment beseffen. David, die was juist op de vlucht gegaan, omdat koning Saul in hem zijn gedoodverfde troonopvolger zag en hem dat wilde verhinderen, weet je nog? En wat is het eerste wat David hier uit de mond van zijn tegenstanders te horen krijgt? Is dit niet David, de koning van het land? Moet je nagaan. Ja, misschien denkt u dat deze mensen zich hier vergissen. Saul is toch nog steeds koning in Israël? Waarom zijn de Filistijnen hier eigenlijk zo overtuigd van Davids koningschap? Ze hebben toch geen weet van zijn zalving? De reden voor Davids erkenning is de beurtzang van de vrouwen nadat David Goliath gedood had. Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Ze kennen dat liedje? Kennelijk was deze nummer 1 hit in Israël grijs gedraaid op Radio Filistino. Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Nu, dat betekent niet, zoals ik vroeger al heb uitgelegd, dat ook de Filistijnen David 10 maal beter vinden dan Saul. Nee, helemaal niet. Je zou even goed kunnen vertalen, Saul versloeg er velen en David zeer velen. Nee, de hoofdreden, vrienden, van de erkenning van David als de koning van het land, dat moet ons terugvoeren naar het Eikendal. Want, herinnert u zich nog, de strijd tussen Goliath en David, wat was toen de inzet van die strijd tussen David en Goliath? Wat Goliath zelf laten zeggen. Je kunt het vinden in 1 Samuel 17, vers 8 en 9. Wanneer Goliath naar voren treedt en koning Saul en zijn legers uitdaagt, zegt hij: kiest u een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Of anders gezegd, vrienden, het volk in het kamp van de verliezer zal zich moeten onderwerpen aan de overwinnaar. Hij zal hun koning worden en zij zullen hem dienen. En Saul is koning over het volk Israël, maar David is voor de Filistijnen de koning van het land. Zij beschouwen hem nu als hun rechtmatige koning. Het is niet dat de Filistijnen daar gelukkig mee zijn, niet? Maar het was wel de uitkomst van dat tweegevecht. David is de koning van het land. Nu, als David dit van deze mannen zo te horen krijgt, zou hij dan niet moeten wakker geschud worden en bemoedigd worden? Zijn dat geen profetische woorden waardoor God opnieuw tot David zijn hart wil spreken? Maar Davids reactie laat er hier geen twijfel over bestaan dat hij hierdoor helemaal niet bemoedigd is. En om de toedracht, vrienden, van Davids reactie te begrijpen, is het noodzakelijk om terug voor de aandacht te krijgen hoe dat Saul reageerde toen de vrouwen dit lied voor het eerst zongen. En u kunt het lezen in 1 Samuel 18, vers 8. Ik zal het u voorlezen. Het geschiedde echter toen zij thuis kwamen, toen David na de overwinning op de Filistijnen terugkeerde, dat de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder zang en rijdans tegemoet gingen met tamboerijnen, vreugdebetoon en triangels. En de dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Toen werd Saul zeer toornig. Dit woord mishaagde hem. Hij dacht, aan David hebben ze zijn 10.000 gegeven, maar aan mij de duizenden. En dat is niet eerlijk. Wat zegt hij? Ook het koningschap zal nog voor hem zijn. Vanaf die dag sloeg Saul David met wantrouwen gade. De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan en hij gedroeg zich in huis als een razende, terwijl David zoals elke dag op de snaren tokkelde. Saul met zijn verziekte geest, die begreep dat lied hier helemaal verkeerd. En hij wordt vanaf dat moment zeer bevreesd voor David, want hij ziet in hem een bedreiging voor zijn troon. En de volgende dag gedraagt hij zich als een waanzinnige, als een razende in huis. Mag ik je vragen, wat is Davids reactie als hij aan dit lied van de vrouwen herinnerd wordt? Laten we het samen een manneke lezen, in vers 12 van 1 Samuel 21. David sloeg acht op deze woorden, de woorden van dat lied, en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende. Hij bekrauwde de deurvleugels van de poorten, liet het speeksel in zijn baard lopen. Ziet u hoe belangrijk dat het is om die twee dingen naast elkaar te leggen? David, die begreep de boodschap die God door dit lied tot zijn hart wil spreken, die begreep hij ook helemaal verkeerd. Dat lied had hem toch moeten moed en troost bieden. Het moet hem herinneren aan de dagen dat hij zoveel overwinningen behaalde, omdat Yahweh met hem was. Overal waar hij maar ging, was Yahweh met hem. Maar net als bij Saul slaat angst hem om het hart. Zeer bevreesd dat Achis nu zijn kans zal grijpen om de koning van het land van zijn troon te stoten. En hoe begint hij zich dan te gedragen? Als een razende. Hij begint te krabbelen aan de deur, te skarten aan de chambranks en te kwijlen als een hond. Hoe komt hij daarbij om zich zo te gedragen, denk je? David was inderdaad vele malen getuige geweest van de zotte manieren van Saul, toen hij hem tot rust wou brengen met zijn muziektherapie. En hij had zijn gedragingen goed bestudeerd. En wat een acteertalent, hè? Maar wie denkt dat David hier schrander en vindingrijk is in deze situatie, die trekt er wel de verkeerde conclusie. De geest van God die wil ons tonen hoe dat David als twee druppels water lijkt op Saul. Wat een afhang. Wat een vernedering, wat een dieptepunt in het leven van David. Zoals ik al zei, vaak laten de oplossingen die wij voor onze problemen kiezen, zien hoe groot ons probleem wel is. David, die vreest hier opnieuw dat hij maar één stap van de dood verwijderd is. En hij ziet hier slechts één uitweg, zich te gedragen als een krankzinnige. Maar misschien vraagt hij zich af wat dat de bedoeling van is. Wel, in die dagen was men zeer terughoudend voor krankzinnigen en men kende een zekere vrees voor hen. Hen kwaad doen bracht zeker ongeluk in uw leven. Vandaar dat Achis niet op zijn gemak is, hé? Hij wil er zo snel mogelijk vanaf. Hij wil David nog niet eens in zijn gevangenis toelaten. Toen zei Achis tot zijn dienaren, zie je, merk toch dat de man krankzinnig is? Waarom breng je hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat je mij deze gebracht hebt? Om bij mij uit te razen, moest zo iemand in mijn huis komen? Weet je wat ik vaak zo chic vind aan de Bijbel, hé? Dat er op zo'n moment, dat er toch nog ruimte is voor een vleugje humor. Ja, Achis lijkt niet echt tevreden te zijn, he, van zijn personeel. Je tuigt hier zelf dat het omringd wordt door een bende idioten. Ik kan niet zeggen dat een liegen, hé? Want staatsvijand nummer 1, laat lopen, omdat hij een keer een beetje aan de deuren krabbelt en een beetje zevert. Ben die idioten zijn om hem te laten gaan, of niet? Ik vind dat altijd leuk als er wat humor in het woord van God gevonden wordt. En dat is hier ook op zijn plaats, vrienden. Want hoewel dat David niet lager kon vallen dan dit diep droevig vertoon, komt er na dit diepe dal een hele wending, die ingeleid wordt met de niets vermoedende woorden, David ging vandaar weg en ontkwam Dat is Spelonk van Adullam. En eens dat hij daar aankomt, wat vinden we dan? Dat er heel wat mensen naar hem toe komen. Het zijn mensen die niets meer te winnen hadden in de wereld van Saul. Het zijn mensen die juist alles verloren hebben in de wereld van Saul. Het zijn mensen die zwaar teleurgesteld zijn in de wereld van Saul. En die vinden hoop en troost bij David. Net als zijn familie trouwens. Ook zij vinden bij hem een luisterend oor. David ging van daar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn hele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem. Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was. En hij werd hun aanvoerder. Ze bleven bij hem ongeveer 400 man. En David die is hier ook niet langer bezig met zichzelf, hè, hoe dat hij zal overleven. Maar hij is gericht op het welzijn en de nood van de ander. Ja, het onzeker vluchtelingenbestaan, dat is geen leven. Even voor de hoogbejaarde ouders. En wat doet hij dan? Uit zorg om hun veiligheid gaat hij persoonlijk gaan onderhandelen met de koning van Moab om voor hen een veilig onderkomen te vinden. Ja, hij heeft geen tijd meer om angstvallig over zijn schouder te kijken. Hij heeft belangrijke zaken die hem nu bezighouden. Dat doet maar lezen, want daar ging David naar Mispa in Moab en zei tot de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch bij u mogen komen, totdat ik weet wat God met mij voor heeft. Toen bracht hij hen onder bij de koning van Moab en ze bleven bij hem zolang David in de bergvesting was. We ontdekken ook dat andere gedachten David nu bezighouden. David vertrouwt niet langer op zijn eigen inzicht. Hij wil weten wat God met hem voor heeft. De onzichtbare wereld van God is opnieuw voor David veel realistischer dan de zichtbare wereld rondom. De gedachte aan God is opnieuw veel echter dan de gedachten van het moment. Hij beseft weer dat God nabij is, dat zijn beloftes onveranderlijk zijn, wat dat de omstandigheden ook zijn. En ik weet niet of het je opgevallen is, maar er bevindt zich nu ineens een profeet in Davids rangen. En wanneer deze man raad heeft, herkent David opnieuw Gods stem. En dan had hij zonder aarzelen meteen gehoorzaam. Maar de profeet God zei tot David, blijf niet in de vesting, ga heen en trek naar het land Juda. Toen ging David heen en trok naar het woud Gered. Kan snel veranderen in een mensenleven? Is Davids levenswijze voor ons herkenbare vrienden? Of moeten we vaststellen dat Davids houding toen dat hij afgegleden was, dat dat eerder aansluit bij onze beleving? Ik denk dat dat een vraag is waar we een eerlijk antwoord moeten opgeven voor het aangezicht van God. Wat kenmerkt ons nu in onze huidige omstandigheden? En waarom wil ik dat een nadruk opleggen? Omdat juist deze geschiedenis ons leert dat er altijd een weg terug is. Dat is wat Davids levenservaring ons voorhoudt vanmorgen. Maar misschien vraag je ondertussen af, wat is er in godsnaam met David gebeurd? Precies een steen op zijn hoofd had zeker. Maar ik geloof, vrienden, dat David de schrik van zijn leven had opgedaan en had. De grootste schrik van zijn leven. En dat hij zich maar al te goed realiseert dat niet zijn acteertalent en bevrijdt dat uit de handen van de Filistijnen. Maar ja, bij de Heer. Wat David had meegemaakt, bevatte genoeg stof tot nadenken. En dat is het materiaal, vrienden, waar de psalmen uit voortvloeien. En ik wil graag met u naar psalm 56. Want psalm 56 is een lied dat door David geschreven is naar aanleiding van zijn arrestatie te God. Psalm 56. Ik wil voornamelijk lezen vanaf vers 9, maar ik wil uw aandacht vestigen op vers 1. Daar staat op dit een gouden kleinoot van David voor de koorleider op de wijze van duif op verre eiken. Dat biesnummer ken ik niet. Maar het onderwerp is, toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te God. Zie je? En ik wil lezen vanaf het tweede deel van vers 9. Maar daar zegt David, dit weet ik, dat God met mij is. En waarom weet je dat nu ineens? In God prijs ik het woord, en Jahweh prijs ik het woord. Het woord van zijn belofte, dat hij koning zou worden. Daarom weet hij dat God met hem is. En zegt hij in vers 11, ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou een mens mij kunnen doen? David is onsterfelijk, he, tot op de dag dat hij koning wordt. Wat kan een mens hem doen? O God, op mij rusten geloften aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Ik kan me zo heel goed voorstellen dat hij ze daar serieus nijpt wanneer dat hij gevangen genomen wordt en dat hij hoort dat ze hem erkennen als de koning van het land, dat hij dan heel snel een schietgebedje heeft gebeden en gezegd heeft, Heere, als je zorgt dat ik hieruit kom, dan zal ik... Puntje, 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 puntje. Kan je dat? Misschien heb je ook al zo'n keer belofte gemaakt van je leven. En wat zegt hij dan? Wat is de reden? Want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed? Is dat niet wat er gebeurd is? Zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de doden? Nee, in het licht van de levenden. Hier vrienden, David is zich bewust geworden op de weg naar de grot van Adullam, dat het niet zijn acteerkunsten waren die hem hadden gered. Maar ja, wij had hem gered van gewisse dood uit de handen van de Filistijnen. En David was terug tot zichzelf gekomen onderweg naar Adullam. En hij zocht God, en hij bleed zijn stomme teten, en hij nam het besluit nu opnieuw met God te wandelen. Afglijden, dat kan iedereen overkomen. Maar er is altijd een weg terug. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Amen.